Het aantal beschuldigingen tegen Israël loopt telkens verder op. Nu wordt Israël in een VN-rapport beticht van genocidale daden en seksueel geweld. Als christenen willen we Israël steunen, maar kan dat wel met zulke rapporten? Zijn ze serieus te nemen of is het een modern bloedsprookje? Dat en meer bespreken we met dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, ernstige rapporten waar we het over gaan hebben in deze uitzending en nog veel meer onderwerpen. Mm-hmm. Maar eigenlijk wil ik eerst beginnen met een vraag aan jou, een stelling aan jou. Wie de krant leest, weet wat er in de wereld gebeurt, maar wie de Bijbel leest, weet waarom. Ja. Reageer daar eens op.
Doe maar nog eens één keer.
Wie de krant leest, weet wat er in de wereld gebeurt.
In de wereld gebeurt.
Wie de Bijbel leest, weet waarom.
Precies. Ja, dat vind ik echt een hele mooie. Ook omdat wat er gebeurt, daar krijgen we allerlei berichten over. Mm-hmm. Alleen, dat geldt voor, zoals wij hier zitten, voor ons. En dat geldt voor onze kijkers, luisteraars. Dat geldt voor iedereen. Dat je selecteert in je nieuws.
Ja.
Dus dat is één ding. Maar je hoort nieuws, dus oké, wat gebeurt er? Maar wat daar dan achter zit, waarom de dingen gebeuren eigenlijk. Wat is nou werkelijk datgene wat de dingen in beweging zet? Hoe moet je nou, kun je door dingen heen kijken? Daarvoor moet je inderdaad een Bijbel hebben.
Ja, is dat ook iets wat je kunt toepassen, specifiek als het gaat over nieuws over Israël?
Ja, vind ik zeker, omdat de Bijbel, omdat het juist het meest eerlijke boek is van de hele wereld, omdat dat juist het falen en feilen van, trouwens ook christenen zien in het Nieuwe Testament, hoe ook dingen mis kunnen gaan, maar ook van het Joodse volk, hoe dat tot in detail beschreven wordt. En er worden er geen doekjes omgewonden. En als het gaat over onthullingen van allerlei zaken, dan moet je de Bijbel lezen.
Ja.
Ik bedoel, de grootste held van het Oude Testament ongeveer is koning David. Maar ja, als je dan David zegt, dan zeg je ook Batseba. Mm-hmm. En dan weet je dat hij daarmee overspel pleegt. Tot en met een moord toe. En dat wordt gewoon beschreven, ook van deze grote held. Ook een man naar Gods hart, notabene.
Ja. Nou goed, daar gaan we zo meteen verder over praten. Mm-hmm. We hebben ook een heleboel nieuws te bespreken. Mm-hmm. En daar wil ik nu mee beginnen. Want Israël die wil de gesprekken over een mogelijk staakt het vuren hervatten. Op voorwaarde dat er 11 levende gijzelaars zouden worden vrijgelaten. Ben je optimistisch dat het staakt het vuren toch nog doorgaat? Want we wachten er toch alweer zo lang op.
Ja, ik denk het wel. Ook omdat de druk op Israël en de bereidheid van met name ook Donald Trump en Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, heel groot is om de druk op de ketel te zetten en te houden.
Ja.
Wat we dus ook dan vandaag gehoord hebben, dat Trump ook heeft gezegd, die al niet bepaald eigenlijk een oorlogszuchtig type is. Dat is ook wel uit zijn eerste periode gebleken. Maar nu ook wel degelijk het aantal Houthi-situaties heeft aangevallen in Hoenaide bijvoorbeeld, in die Gavenstad en op andere plaatsen. En zegt van, wij accepteren absoluut niet, en ook een waarschuwing voor Iran, dus hij maakt die koppeling ook nadrukkelijk, accepteren niet dat dit gebeurt. En daar
zit
maar
er is toch een verschil tussen woorden van Trump, wij accepteren niet, of dat er echt een staakt het vuren gaat komen.
Jawel, maar dus om te dwingen tot een staakt het vuren, daarvoor is wel nodig dat er de randvoorwaarden zijn, dat he means business, hè, dat hij het wel serieus meent.
Ja.
Ja, ik hoop het van harte, ook omdat de druk natuurlijk toch ook op Hamas wel toe is genomen de afgelopen tijd.
Ja.
En men gezegd heeft van, jongens, wat wil je nou nog met die gijzelaars? Dat heeft dan te maken ook met de gedachte dat Israël zou zeggen van, ja, we willen geen stroom meer leveren. Nou, dat is al eerder besproken hier. Maar dat heeft daarmee te maken. Ja, maar waarom? Jullie hebben nog die gijzelaars. Laat die nu eens eindelijk een keertje los.
Ja.
En die vastberadenheid is denk ik heel erg noodzakelijk.
En dat is waar Israël ook de hele tijd op wacht. Dat de overige gijzelden toch vrijkomen.
Ja. En als er natuurlijk dan bijvoorbeeld tot op het NOS-journaal al niet zo lang geleden gezegd werd, ja, maar het is het enige leverage, het enige ding wat Hamas kan doen om werkelijk zaken in beweging te krijgen.
Ja.
Dat ze die gijzelaars vasthouden. Ja, dat is natuurlijk wel een afschuwelijk, sarcastisch en cynisch gebeuren. Deze gijzelaars moeten gewoon vrijkomen.
Ja, we blijven nog even in de Verenigde Staten. Je noemde net al Trump.
Ja.
Want een centrale persoon, een soort van leider in de pro-Palestijnse demonstraties van de Columbia University. En hij heet Mahmoud Galil. Die is gevangen genomen in Amerika. En hij heeft een permanente verblijfsvergunning in de VS. Maar de overheid die wil hem toch deporteren.
Ja.
Wat is de reden dat er zo stevig wordt ingegrepen bij deze specifieke man, maar ook wel breder bij pro-Palestijnse
protesten? Ja, want er worden nog een paar namen genoemd, maar hij wordt genoemd ook als iemand die die protesten in Colombia heel erg geregisseerd heeft. Hij is trouwens getrouwd met een Amerikaanse, en ze hebben, of zij is zanger of ze hebben een kindje, dat weet ik niet precies. Maar dat Trump heeft al tijdens zijn verkiezingscampagne heeft hij aangegeven dat hij het totaal onacceptabel vond dat wat notabene een broedplaats zou moeten zijn voor de intelligentie, om het zo te zeggen, en van de toekomstige generaties, dat pro-Palestijnse bolwerken geworden waren. En heeft ook gezegd dat hij bereid was, en dat is ook voor een deel aan het doen trouwens, om het geld, de support daarvan vanuit de staat eigenlijk volledig af te schaffen.
Ja.
Plus de erkenning van hun diploma's. Nou, dat is natuurlijk iets, zeer duidelijke taal geweest.
Ja.
En nu is het zo dat men dus nu heeft kunnen zeggen van ja, maar wie waren nou diegenen die eigenlijk tot en met enorme vernielingen aanrichten. Ik heb een paar filmpjes gezien, is bizar. Mm. Als je ziet wat er vernield wordt aan interieurs en hoe Joodse studenten mishandeld, uitgefloot en in elkaar geslagen worden. En dan heeft gezegd, nou ja, daarvoor zijn camera's nog redelijk geduldig soms. Maar heeft gezegd van nou, hij is een van de echte aanstichters van het gebeuren.
Van dat geweld ook,
notabene een man die de gast is in de Verenigde Staten.
Ja.
Daarvoor geld krijgt om te kunnen studeren. Dat ook gedaan heeft. En dan krijg je dit.
Ja. Nou ja, in Nederland zien we een hele andere beweging. Ja, want de UvA, de Universiteit van Amsterdam, die heeft besloten om de samenwerking met de Hebrew University in Jeruzalem, om die niet verder door te zetten. Mm-hmm. Omdat er in een onderzoek is onderzocht of studenten niet op een of andere manier betrokken zouden kunnen raken met mensenrechten schendingen. Dus de UvA die stopt die samenwerking met Israël, maar ook met universiteiten in Hongarije en China. Wat vind je eigenlijk van het verschil tussen hoe Amerika omgaat met de pro-Palestina druk, om het zo te zeggen, en hoe dat in ons land gebeurt?
Het is zo dat de Bijbel aangeeft om te bidden voor de overheid daar ook respect voor te hebben.
Mm-hmm.
Als dat er niet zou staan, en ik moet daar rekening mee houden, dus dat zal ik ook doen. Maar ik vind het, als je ook ziet welke personen, niet eens studenten, daarbij het UvA, gaat het over met name in Amsterdam, betrokken waren en wat voor relschoppers er waren. En sorry dat ik het, maar wat voor fopstraffen daar worden uitgedeeld.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik echt een groot schandaal.
Ja.
Dus ik zou de overheid met alle respect daar wel op willen aanspreken dat dit echt absoluut niet kan. En wat men nu dus doet, is uniek in de wereld, dat men zegt, we verbreken dat, omdat een aantal radreis, maar die ook in de staf zaten en ook docenten daar waren, hier hun gang konden gaan.
Ja.
En dan zie je dus inderdaad in Amerika zie je een aanpak van, dit kan niet accepteren, niet wegwijzen. Ja, Nederland zit daar, een beetje te aarzelen, een beetje naar links, een beetje naar rechts te schuiven. Maar feit is dat ons land daarmee Israël niet zegent, maar het tegenovergestelde doet. En de repercussies daarvan, dat weet alleen de almacht. Maar daar wordt niemand blij van.
Nee. En want dit kan ook effect hebben dat meer universiteiten hun banden gaan stopzetten.
Zeker, maar ook de geestelijk bezien, dat doet iets met ons land. Mm. En doet er geen goede dingen met ons land. Dus ik vind het zeer betreurenswaardig dat dat gebeurt.
We gaan het over een VN-rapport hebben. Want de afgelopen donderdag is er een rapport uitgekomen waarin staat dat Israël genocidale daden heeft gepleegd in Gaza. Dat is al dus het rapport van de onderzoekscommissie van de VN, die is ingesteld om Israëlische mensenrechten te onderzoeken. Jij hebt dat rapport ook tot je genomen. Het is een vrij uitgebreid rapport. Maar wat was je reactie toen je het las?
Nou, misschien als ik dat mag, eerst iets over toen ik het hoorde.
Uh-huh.
Dat deed mij heel veel. En dat heeft ermee te maken, Sarah, dat ik vind dat zodra er sprake is van seksueel overschrijdend gedrag, en dat dat met name betekent dat veel al vrouwen en meisjes daar het slachtoffer van worden, dat vind ik verschrikkelijk.
Ja, en
dat
daar gaat het in dit rapport
over. Precies, zo mooi. Iets wat zo mooi is eigenlijk, wat God gegeven heeft, binnen natuurlijk tussen man en vrouw, dat dat volkomen kapot gemaakt wordt. Dus voor mij was wel een reactie, als dit waar is, en dat vind ik ook heel belangrijk, ten aanzien van het kijken naar Israël. Ik heb dat inderdaad tot mij genomen en ik was zeer verbaasd.
Mm.
Want wat ik gelezen heb, en ik heb het niet volledig, maar wel in grote lijnen doorgelezen, ging het namelijk helemaal niet over seksueel wangedrag van IDF-soldaten, maar ging het erover dat na 7 oktober, want er wordt onmiddellijk vallen al die beschuldigingen, dat inderdaad natuurlijk is gebleken dat bijvoorbeeld kraamcentra en dergelijke, daar verschuilde Hamas zich in veel gevallen en die bestonden dus niet meer en die konden hun op zich goede werken, konden die dus niet meer doen. Dus
als omdat Israël ze had aangevallen.
Ja, en het wordt dus sexual misbehavior genoemd, seksueel wangedrag, maar dat gaat niet over verkrachtingen door middel van soldaten. Het gaat erover dat als gevolg van deze, helaas deze oorlog, dat er allerlei faciliteiten kapot gingen.
Nou ja, dat is een deel van het onderzoek. Een ander deel is ook dat er wel getuigen verslagen waren van Palestijnen die zeggen van wij zijn wel seksueel misbruikt of daar is mee gedreigd door die IDF-soldaten. Maar stel dat die beschuldigingen die in dat rapport staan, hè, aan het adres van Israël, dat die kloppen. Wat betekent dat?
Dus wat er in het rapport staat, nogmaals, ik zag er heel weinig iets van bewijzen, van, et cetera, geen namen. Maar stel dat het wel zo is, stel dat het echt zo is, dat dat gebeurt, dan dienen wij op grond van de Bijbel, het woord van God, daar zeer nadrukkelijk stelling in te nemen en daar afstand van te nemen.
Ja.
En niet om dan te zeggen wat het UvA deed van weg jullie allemaal, nee, maar hier de regering op aan te spreken van Israël en hen. En dat gebeurt namelijk ook, dingen te onderzoeken, want er gaan inderdaad wel eens dingen mis. Hè, en ook zeker in oorlogen, maar ook met soldaten.
Ja.
En dan wordt dat voortdurend wel degelijk aangepakt.
Ja.
Maar nogmaals dit, fout is fout en krom is krom en recht is recht.
Ja.
Als dit zo is, dan dienen we dat met alle duidelijkheid te stellen. En er moet daar ook door Israël ingegrepen gaan worden.
Ja. Nu is het opmerkelijke van dit rapport dat er verder niet wordt ingegaan op Palestijnse mensenrechten schendingen. Ook niet op dat Palestijnen seksueel geweld zouden gebruikt hebben tegen Israëlische vrouwen. Omdat het specifiek dus een rapport is wat is geschreven door een commissie die Israëlische schendingen veroordeelt.
Ja, dat klopt niet helemaal, denk ik, wat je zegt. Omdat ik heb je kon doorklikken naar het complete rapport. Mm-hmm. En er wordt wel degelijk, tot mijn niet geringe verbazing, wordt geschreven over 7 oktober 2023. En wordt er zeer uitgebreid. En ik zat echt van, in dat rapport staat er dan wat wel degelijk Hamas, en niet alleen Hamas, maar Palestijnse burgers. En dat maakt het nog best triester, zou je zeggen. Wat daar gebeurd is in een aantal kibbutzim en wat er gebeurd is met het vermoorden van baby's en dergelijke, dat staat ook in dat rapport.
Dat staat er ook in.
Dat staat er ook in. En ik was verbaasd om dat te lezen.
Ja.
En niet onduidelijk. En dan vind ik het des te opmerkelijker dat je dan dus in de pers eigenlijk alleen maar ziet over die, wat ze noemen, reproductive facilities, hè, dus die te maken hebben met kraamzorg, et cetera.
Fertiliteitszorg.
Belangrijk genoeg, fertiliteitsklinieken en dergelijke. En dat dan eruit komt, maar in datzelfde rapport wordt bevestigd dat 7 oktober betekent ongelooflijk seksueel misbruik van Palestijnse kant, van Palestijnse burgers en Hamas, daar weten we alles
naar
van,
naar Israëlische mensen. Ja. Nu, als we kijken naar zo'n heftig rapport waarin best wel beschuldigingen staan tegenover Israël, beïnvloedt dat jouw houding ten opzichte van Israël?
Nou ja, ik zei al dat ik sla het misschien des te meer aan, omdat ik het zo verschrikkelijk vind als juist meisjes, vrouwen slachtoffer worden van dit soort dingen. Dat geldt dus ook voor gewoon om je heen of verkrachtingen die gebeuren femicide wat je ook in ons land tegenkomt. Hè?
Mm-hmm.
Dat vrouwen vermoord worden omdat ze dan misschien niet volgens de tradities of wat dan ook of zo in een bepaalde godsdienst gaan.
Mm-hmm.
Ik vind dat zo afschuwelijk als dat gebeurt. Dus daar sla ik zeker op aan. Alleen, Sarah, het feit is wel dat er in het verleden een ander rapport is van Goldstone, wat ook met zware beschuldigingen aankwam. En waarvan later degene die dat voorstelt zich terugtrok en zei, Israël beschuldigd. Maar het klopte niet.
Nee, dat is een Goldstone rapport. Dat is uitgekomen in 2009. Dat was eigenlijk van dezelfde commissie. Hè? Dus
precies,
van de VN, Mensenrechtenraad.
Een speciale commissie om dingen te onderzoeken. Alleen die Israël dan doen zou.
Dus met andere woorden, we moeten gewoon kijken van hoe het onderzoek zich ontwikkelt. En wat er van blijkt te kloppen of niet.
En toen bij dat onderzoek bleek dat men zich daarvan distancieerde. En nu dus is mijn persoonlijke conclusie dat het onderzoek helemaal niet heeft over wangedrag van soldaten, of bijna niet eigenlijk. Mm-hmm. Wel eens op een gegeven moment dreigen met, maar niet tot werkelijke daden, hoe vreselijk dat ook zou zijn, overgegaan zouden zijn. Maar dat er een heel andere sfeer ook achter zit, wat Hamas zelf gedaan heeft. Maar feit is wel dat we hier enorm alert op moeten zijn.
Ja.
En dat zijn we ook. En als er daar dingen niet goed in gaan, en je vroeg mij hoe ik daar nou in stond. Ik heb in de afgelopen jaren, dat ik ook meer betrokken ben om Christen voor Israël, steeds onderzoek willen doen. Wat zijn de feiten? Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt die zeiden allez au fait, oftewel ga op de feiten af.
Ja.
En tot nu toe heb ik ten aanzien van watertoevoer, ten aanzien van elektriciteit, ten aanzien van noem het allemaal maar op, maar ook mensenrechten en schendingen, heb ik ontzettend hoog van de toren horen en zien blazen door tegenstanders van Israël, waarbij uiteindelijk bleek dan de olifant niet veel meer dan een muis te wezen.
Nee.
En dat zeg ik oprecht niet omdat ik alles van Israël maar goed praat. Helemaal niet. Ik ben juist extra kritisch op datgene wat ze doen.
Ja.
En als je dan inderdaad ziet opnieuw met dat water, hoe dat dan geframed wordt. Van dit arme land krijgt nu geen eens water. Dat krijgen ze dus wel. Ja. En 30% verminderd. Omdat Israël zei, wij willen onze gijzelaars vrij.
Ja, ja, dus maar, de context de is belangrijk om te begrijpen.
Ja, ja, is iets anders. Ja.
Mag je als christen onzeker zijn of je vragen stellen bij, als je zulke rapporten leest, als die beschuldigingen ziet die toch wel vaak over Israël worden uitgestort. Mag je dan als christen daar dat moeilijk vinden?
Je moet dat moeilijk vinden. Ik vind het gaat over onze oudste broer. Je moet daarmee bewogen zijn, wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd moet je op die feiten afgaan. Maar als ik heb je daar een aantal zaken gezien. Nou, bijvoorbeeld in 1144, dat is een van de allereerste, en Willem van Norwich in Engeland, van de eerst gedocumenteerde bloedlasterverhalen. Mm-hmm. En er werd een jonge leerling vermoord gevonden. En de lokale Joodse gemeenschap, 1144, in de middeleeuwen dus, werd ten onrechte beschuldigd, Joodse gemeenschap, van rituele moord. Dat leidde tot vervolgingen en vervolgingen van Joden in Engeland. En dat ging zelfs door in Europa. In 1144... Er is een afschuwelijke lijn die loopt door de geschiedenis van de mensheid. En dat is dat Joden overal de schuld van krijgen.
Dat was in de middeleeuwen al zo en dat is nu nog zo.
En dat is nu nog altijd zo. En het is verbijsterend om dat te lezen. Ik zat er pas ook weer een artikel over. Dat Joden van werkelijk alles wat in de wereld misgaat, daar zitten Joden achter. En leg je oor maar te luisteren, ook bij verschillende Nederlanders van links of rechts politieke opvattingen. Ja. Van allochtonen onder ons, dan hoor je al die verhalen opnieuw. En dus zeg ik, ja, laat het tot je komen, laat het tot je doordringen, maar besef dat het wel eens kan zijn dat hier een hele oude traditie van meer dan 1000 jaar ongeveer, want ook voor die tijd gebeurden al verschillende dingen, ja, dat die mogelijk doorgezet wordt. Dus dat moet ons extra kritisch maken, vandaar dat ik deze programma's van ons, en niet alleen van ons, ook van anderen, zo ongelooflijk belangrijk vind.
Om juist kritisch te kijken,
op de feiten af, alsjeblieft. Ja. En kijk daar kritisch naar.
Ja, je hebt het over die bloedsprookjes, hè? Dus dat is zeg maar het antisemitische vooroordeel dat Joden ergens van de schuld zijn. Dus ze worden beschuldigd van iets wat ze eigenlijk niet hebben gedaan. Mm-hmm. En je noemt een voorbeeld uit de middeleeuwen, maar zijn er ook nog meer recente voorbeelden van?
Het is, kijk, wat je natuurlijk ziet, de nazi-propaganda, en omdat ik persoonlijk vind dat deze tijd daar op een zeer opvallend meer en meer op begint te lijken. Maar dan zie je dus bijvoorbeeld, ik citeer, de nazi's en andere antisemitische groepen gebruikten oude bloedsprookjes om de haat tegen Joden te versterken. Zelfs vandaag de dag worden deze leugens in sommige delen van de wereld verspreid, vooral in antisemitische publicaties en samenzeringstheorieën. Sarah, ik ben er oprecht van geschrokken. Ik heb de afgelopen 2 weken, ben ik dat een aantal keren tegengekomen. En het is ongelooflijk waar, Joden in het algemeen en de inwoners van Israël beschuldigd worden. Hm. En dat gaat tot de dag van vandaag door.
Maar tegelijkertijd horen we dan nu weer de verhalen van dat Gaza wel weer wordt afgesloten. En dat er geen water en geen voedsel en geen elektriciteit Gaza
binnen.
Dus hoe moet je dat
precies
begrijpen?
En dat ligt dus heel nadrukkelijk. Dat vind ik nog even dit. Dat ligt dus heel nadrukkelijk aan het feit is dat wij willen die gijzelaars. Hm. En waarom zou je dan in die zin blijven doen of er niks aan de hand is? Ja. Maar speelt voor mij dan inderdaad nog iets anders. En dat is dat ik ook in de Bijbel zie, zeker vanuit bijvoorbeeld de Romeinenbrief, Romeinen hoofdstuk 11, waar het gaat over de hele relatie, eigenlijk het Joodse volk en de christelijke gemeente. Ja. En daar staan een aantal heel bijzondere, komen ze hier nog op terug zometeen, bijzondere aanwijzingen in hoe je als christen met deze dingen moet omgaan.
Dat is precies mijn vraag. Hoe kunnen we als christenen omgaan met deze dingen? Want dat is soms best ingewikkeld. Ja. En soms raak je er ook onzeker van. Ja, maar Israël doet niet alles goed. Ja. Hoe moet je daar dan toe verhouden als christen?
Ik wil hem zo scherp mogelijk neerleggen. Ja. Wat doe je als je dit soort dingen hoort die zo negatief zijn over Israël? Ja. Ik heb nu genoeg gezegd over fact-finding. Ga er. Maar wat zie je nou in de Bijbel staan? Want ik zei het al, de Bijbel is daar het meest eerlijke boek in. Dat wordt al ingeleid in het slot van hoofdstuk 10. Met het oog op Israël zegt hij, God, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dit is een karakterisering die Paulus zelf een Jood geeft aan de Romeinen, waar heel veel binnen Rome en trouwens ook in de kerk antisemitisme leefde. En dan zegt hij, heeft God zijn volk dan verstoten? Volstrekt niet. En zegt hij even later, heeft God het volk wat hij van tevoren kende verstoten? Volstrekt niet. Dus wij hebben te maken met het feit dat wat er ook gebeurt, zo zegt Paulus, God heeft zijn volk niet verstoten. Als God al zijn volk niet verstoot, moeten wij dat dan wel doen? Of komen we eigenlijk in conflict met de Almachtige God als hij zegt, het is en blijft mijn volk. En ik wijs ze op hun fouten en ze ervaren de consequenties daarvan. Maar jullie christenen hebben een bepaalde opdracht en een taak. En dan gaat Paulus eigenlijk door en dan zegt hij, hun val heeft de heidenen rijkdom gebracht. Hij spreekt over hun val. Hij is er ongelooflijk eerlijk in. Zij hebben, als je het zo wil zeggen, dan een boot gemist. Ja. Of de boot gemist. Maar dan zegt hij, er komt een moment dat er iets gaat veranderen. En dan staat er, als hun val voor de wereld, dus niet alleen de christen zou je kunnen zeggen, maar de wereld, rijkdom betekent en het feit dat ze achterop komen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Mensen die dat heel van harte geloven en zeggen, ja, wat moet je daar nou mee? Er wordt dus in de Bijbel gesproken over een moment dat Israël tot volheid komt. En de Bijbel is heel eerlijk, die volheid heeft er een tijd aan ontbroken. Mm-hmm. Maar het gaat gebeuren. En dan geloof ik dus, de geestelijke houding moet er een zijn van, we zoeken dat op, we gaan het uit. En als er dingen fout zijn, dan benoemen we dat en dan moet er wat mee gebeuren.
Ja.
Maar God gaat iets met het volk op een bijzondere wijze doen.
En dat staat in de Bijbel, dus dat weten we. Ja. Ja. Hoe kunnen we dan in de Bijbel als leidraad gebruiken voor hoe wij nu naar Israël kijken? Want je geeft nu één voorbeeld uit Romeinen 11.
Ja.
Hoe kunnen we dat in het dagelijkse leven in de praktijk brengen als christenen?
Dan heb je te maken met het geven wat de Bijbel... Dat wordt hier ook vaak voor dat genoemd, dat je het volk van God geroepen wordt om te zegenen. Maar we worden sowieso geroepen om te zegenen. En ook in contacten met allerlei mensen die we tegenkomen, die misschien enorm met ons oneens zijn. Dan vind ik het van het grootste belang, als ik zo iemand tegenkom of als ik zo'n groep tegenkom, om daar persoonlijk op een respectvolle wijze mee om te gaan.
Hoe doe je dat? Geef eens een tip.
Dat begint er al mee bijvoorbeeld als ik hem tegenkom dat iemand een hand geeft. Mm. En een stevige hand gewoon, hey, goed om je te zien. Ik wil heel graag communiceren dat ik het gesprek aan wil. Wel met respect. Niet gaan schreeuwen en niet tekeer gaan en mensen van alles nog wat uitmaken. Maar met respect met mensen spreken. Maar met een hele diepe overtuiging besef je dat jij op een cruciaal moment leeft in de geschiedenis van de wereld, geschiedenis van de mensheid, waarbij God zijn volk, dat wordt genoemd in de Bijbel, de grotere uittocht nog dan ooit, de uittocht uit Egypte. We zitten in de tijd na Pasen, de uittocht, maar er komt nog een grotere uittocht, daar zitten we volgens mij middenin. En dat betekent dat jij, of je nou gelooft of niet, iets unieks mee maakt van een volk van 2000 jaar, zijn eigen land heeft terug en zijn eigen taal heeft teruggekregen. En dat moet jou vervullen met een bepaald respect, ook naar dit volk wat al zoveel heeft meegemaakt.
Zou je kunnen zeggen dat onze kijk op Israël ons als christenen ons geestelijke leven beïnvloedt?
Zeer zeker. Zeer zeker. En ik vind het heel oprecht erg. En ik nogmaals met respect, maar ja, toch ook met soms een klein beetje boosheid moet ik eerlijk toegeven. Dus ja, maar als mensen net doen of dat allemaal onzin is en Israël is een schurkenstaat en gewoon die sodale kindermoordenaars, dan ben je, mijn inziens, op een terrein wat levensgevaarlijk is. Mm. En mijn inziens zegt God tegen ons, jullie moeten mijn volk zegenen. En houd van ze, zegen ze. Maar dat heb ik ook als ik met moslims spreek. Precies hetzelfde. Dan wil ik ook hen graag zegenen. En dus laten wij vrede stichters zijn. En dat kun je denk ik alleen maar doen als je realiseert dat, je had het in het begin daar ook over, hè, maar dat bijvoorbeeld in de Bijbel wordt gesproken dat er, in Psalm 2 is dat met name, dat er een strijd gaande is, wereldwijd, tegen de Here en zijn gezalfde. En dan staat er die in de hemel zit, die zal lachen. Maar dan spreekt hij in zijn toorn. Dus als je kijkt naar het wereldgebeuren, waar je allemaal mening over hebt, als kerk en als predikant of voorganger of wat dan ook of zo, mening over, bedenk, wilt u dan kijken naar die metaconstructie, wat God aan het doen is door zijn volk thuis te brengen. En mis deze boot nou niet.
Nee.
Besef nou dat God iets aan het doen is wat ongelooflijk is. Waar wij, zo lees dan Hebreeën, Romeinen 11 bedoel ik, er komt een volheid van het Joodse volk en ook een volheid van de heidenen.
Ja. Ja.
En dat gaat samenkomen.
Ja.
Dus je moet met je geestelijke ogen kijken naar die realiteit. Je niet alleen maar verliezen en oh, ik ben hiervoor en daar tegen.
Ja, waar kunnen we voor bidden, Kees?
Ik denk,
waar we voor kunnen bidden is, jij noemde het UvA Amsterdam. Ik vind het echt heel erg wat daar gebeurt in ons land en ons volk en wereldwijd. En ja, ik kan niet ontkennen dat ik zo verlang naar de wederkomst van Yeshua HaMashiach.
Mm-hmm. Ja. Zullen we daarvoor bidden?
Graag. Ja. Heere God, wij danken u dat wij uw woord hier geopend voor ons hebben liggen. Heer, en dat we inderdaad ook de krant nodig hebben om op de hoogte te blijven. Maar Heer, bovenal uw woord om te weten het waarom. Waarom gebeuren dingen? Wat zit erachter? Heer, dan bid ik ook. De Bijbel spreekt over de bedekking over uw volk. Maar Heer, ik ervaar ook vaak zo'n bedekking bij mijn broeders en zusters. Niet om boven hen te verheffen, Heer, maar Heer, dat er een bedekking ligt dat we niet zien wat er gebeurt in de tijd waarin we leven. Dat we niet zien, niet weten wat daar op dit moment gebeurt aan geestelijke strijd en hoe we geroepen worden om de goede kant te kiezen. Heer, en dan bid ik u voor de vrede van Jeruzalem. Heer, het vrijlaten van de gegijzelden en van de gijzelaars. Heer, alstublieft dat ook ja, de weinigen die nog het overleefd hebben, Heer, dat die spoedig vrij zullen komen. Heer, dat de vrede kan komen, de vrede van Jeruzalem. Heer Jezus, wij zegenen het Joodse volk en wij zien door de eeuwen heen hun lijden. Steeds werden ze weggezet. Steeds waren zij de schuldigen. Almachtige God, ontferm u over hem. Ontferm u over ons land en volk, Heer. Ook over wat er gebeurt aan het UvA in Amsterdam. Heer, ik bid dat daar een andere wind gaat waaien. Dat men zal inzien dat men niet goed bezig is. Maar Heer Jezus, u zegt het. U komt terug. En zeker in deze tijd van het lijden. Maar ook, Heer, van uw hemelvaart. Die gaat komen, die gekomen is. En die we straks mogen herdenken. Heer, u komt terug en uw voeten zullen staan op de Olijfberg. Dank u voor dat perspectief en die machtige realiteit. Maranatha, kom Heer Jezus. Amen.
Amen. Kees, dank voor jouw komst naar de studio. En u zei ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over ons werk en over de actualiteit. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen en ook deze uitzendingen en podcasts. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.